Maar dan mogen eerst de kinderen naar beneden. Of naar boven, dat weet ik intussen niet meer. Ergens. Thijs dan de PowerPoint heeft. Dat was ook de 29e. Ja. Ik ben wel consequent. Hè? Goed. Ik wil het als die het. Ik wil het met jullie hebben over Rijn. En dat is misschien een wat ouderwets woord. Een woord wat we niet zoveel meer zo gebruiken. En we spreken misschien nu eerder over glimmend of over schoon. Of over helder. En ik moest ook denken aan de drie R'en. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Reinheid, rust en regelmaat. Dat was een begrip dat we eigenlijk niet zoveel meer gebruiken, maar volgens mij nog steeds van toepassing. En daar deed het me eventjes aan denken. Toch, tegelijkertijd heeft Rijn ook een wat diepere betekenis en een gevoel wat verder gaat dan alleen maar schoon. En dat kan misschien bij mij komen omdat ik opgevoed ben in een Bijbelse context en dan ook een andere gedachte daarbij hebt. Jullie zijn dat ook volgens mij voor een heel groot deel. Maar de Bijbel die spreekt namelijk over dat bijzondere begrip rein. En ik heb eens gekeken wat zegt nou een woordenboek daarover. En blijkbaar heeft een woordenboek daar ook moeite mee. Thijs, doet hij het? Heel veel woorden, blankheid, eerbaarheid, helderheid, kuisheid, maagdelijkheid, onbevlektheid, onbedoezeldheid, onschuld, onverdorvenheid, sereniteit, smetteloosheid, vlekkeloosheid, zedigheid, zindelijkheid en zuiverheid. Nou, heel veel eigenlijk om vier letters, een woordje van vier letters te duiden. De laatste zuiverheid, dat vond ik eigenlijk de beste. Ik denk dat zit er het dichtst bij. Maar het viel me ook op dat het niet zozeer over schoon ging, maar het gaat ook over gedrag. En dat is wat ik bedoel, dat is meer dan schoon gedrag. En reinheid komen we in de Bijbel, of rein komen we in de Bijbel als eerste tegen in Genesis 7. Daar gaan de dieren de ark in. En dan spreekt God over reine en onreine dieren. En de reine dieren worden er eigenlijk naast de onreine dieren gezet. Van de reine gingen er 7 stelletjes naar binnen en van de onreine 1 stel. En als we dan verder lezen, dan komen we dit heel veel tegen in Leviticus en Deuteronomium. En daar komt met name de begrip rein voorbij in de reinheidswetten, de voorschriften in hoofdstukken 11 tot en met 50 in Leviticus. Daar stond in wanneer je rein was, onrein was, maar ook wat je moest doen om van onrein weer rein te worden. En als ik dat doorlees, en dat heb ik gedaan, dat is best een behoorlijk stuk, dan valt er als eerste op dat het minutieus beschreven staat. Met allerlei situaties waar een antwoord op gegeven wordt. Maar als je dat gaat verzamelen, dan kwam ik eigenlijk op 3 begrippen. Je kon rein worden door tijd te nemen, een vaste periode. Bijvoorbeeld als een vrouw bevallen was, dan moest ze zoveel weken wachten en dan was ze weer rein. Als er iets was gebeurd, dan moest je wachten tot het avond werd. En het andere was, je kon, als je bijvoorbeeld huidvraat had, naar de priester. En dan keek de priester jouw situatie en soms werd je teruggestuurd en moest je na een aantal weken weer terugkomen. Maar ook heel praktisch, schoonmaken. Het vaatwerk in de tempel, dat werd iedere keer helemaal geschuurd. Maar ook voor jezelf, het wassen. Wassen van je kleding, maar ook kleden die bijvoorbeeld verontreinigd waren, die moesten gewassen worden. En het andere was een offer brengen. Je kon een dier wegsturen of het moest verbrand worden, vernietigd worden. Rein en onrein. Ze staan eigenlijk recht tegenover elkaar, zoals waar en onwaar. Maar in het Hebreeuws zijn het twee heel verschillende woorden. Tahor en tamei. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is veel meer warm en koud zoals wij dat kennen. Hè? Twee uitersten. En als we kijken in Leviticus 10, dan staat rein en heilig in één zin. Daar wordt gezegd, jullie moeten onderscheid maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en onrein. Je vindt dat ook terug in Ezechiël op twee plaatsen. Ik heb het er even bijgezet. Ook in één zin. Dat zou kunnen suggereren dat rein en heilig hetzelfde is. En ik denk niet dat dat zo is. Ik denk wel dat het direct met elkaar te maken heeft, dat het verband heeft. Het ene komt voort uit het andere. Iets wat onrein is, kan niet heilig zijn. Heilig wil zeggen apart gezet. En zoals in Hebreeën 7 staat, ging het over een offer. Een offer wat apart gezet was voor God. En iets wat onrein is, kun je niet apart zetten voor God. God laat zich niet in met onreine dingen of onreine situaties. Dat geldt voor wat wij bij God brengen, offers. Maar het geldt ook voor onszelf, als je jezelf bij God brengt. En in Leviticus zegt God dan ook, wees heilig, want ik ben heilig. Maar ook andersom, dat wat van God komt. In de Psalm 12 spreekt erover. Woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver gelouterd, in een aardig smeltkroes gezuiverd. 7 maal. Nou, als we al die dingen zien, dan zien we eigenlijk dat in de Bijbel het er in eerste instantie over uiterlijke reinheid gaat. Rein of onrein bepaalde of iemand mee mocht doen, of je bezoek kon krijgen, of je naar de tempel mocht, of je een offer mocht brengen. Dat bepaalde of dat werd bepaald doordat je rein of onrein was. En bij ziekte, zoals ik net al zei, dan bepaalde de priester aan de hand van de beschrijving in de wet, en ik zei al, dat was heel nauwkeurig beschreven, of iemand rein of onrein was. Maar ook voorschriften over eten, ziekte, geboorte, seksualiteit, dood, het bepaalde of je rein of onrein was. Je mocht geen dood dier aanraken. En letterlijk staat er geen omgevallen dier. Dus een dier wat uit zichzelf gestorven was. Wel een dier wat geslacht werd. Dat mocht je wel aanraken, want een dier wat geslacht werd, dat mocht alleen als het een gaaf dier was. En een dier wat, zoals die staat, omgevallen was, dat zou een ziek dier kunnen zijn, hè, wat door een ziekte gestorven was. Dan was je onrein. Onrein en rein. Het hield je in dat je je aan de afspraken hield die God in zijn wet had gegeven door Mozes. En of iemand rein of onrein was, dat was niet per definitie vies. Iemand die onrein was, was niet per definitie vies. Het was een toestand. En het is ook geen zonde. Het wordt wel eens gemakkelijk op één hoop gegooid. Maar onrein is geen zonde. Het was een toestand. De staat waarin je op dat moment was. Nou, je vraagt je misschien af, ja, wat is de bedoeling daar nou van? Wat heeft het nu voor zin om als je onrein bent een offer te brengen, want dat verandert toch niks aan jouzelf. Toch is het wat de wet hier meegeeft, wat God meegeeft. En intussen weten we dat heel veel van deze voorschriften een doel hadden. We hebben veel meer medische kennis intussen. En we kunnen dan ook veel van deze Bijbelse reinigingswetten veel beter duiden. Deze wetten die waren bedoeld tot behoud van het volk. Reinheid beschermde het volk tegen ziekte en tegen epidemieën. En dat bleek ook duidelijk in de 14e eeuw, toen de pest ongelooflijk veel slachtoffers maakte. Dat was een periode waarin de pest, ja, zoals we dat zeggen, rondging. En een kwart van de bevolking is gestorven aan de pest hier in het Westen. En toen begon het op te vallen dat er zo weinig slachtoffers waren in de Joodse wijk in Straatsburg. En daar werkte een Joodse arts, Balavinus. En hij als geleerde Jood, hij kende de Tenach, het Oude Testament. En daarom gaf hij in 1348 opdracht om de hele Joodse wijk schoon te maken. Afval te verbranden. En hij liet alles uitvoeren volgens de wet, de reinheidswetten die in Leviticus staan. Hij liet het afval opruimen, het wassen van het lichaam voor het eten, het wassen van het lichaam na een aanraken van een lijk of een zieke, en het in acht nemen van een zekere periode van afzondering als iemand dacht ziek te zijn, in quarantaine te gaan. In Leviticus 13 kun je dat nalezen. En wat gebeurde er toen? Als gevolg van deze complete reiniging van deze wijk verdwenen de ratten en vlooien naar de omliggende wijken. En het resultaat was dat in deze wijk, deze Joodse wijk, waar deze dokter Balavinus de scepter zwaaide, minder dan 5% van de bevolking de pest kreeg. En slachtoffer werd aan de zwarte dood. Maar toen gebeurde er iets geks. In plaats van die hygiënemaatregelen nu over te nemen, begon men Balavinus te beschuldigen. Hij kreeg de schuld dat de pest rondging. En de arts werd aangeklaagd als hoofdverantwoordelijke voor de verspreiding van de pest in Europa. En hij werd zo lang gemarteld dat hij uiteindelijk bekende. En het gevolg was dat er een grote massamoord onder de Joodse bewoners plaatsvond. En tienduizenden Joden werden vermoord, verbrand. In Basel, Frankfurt, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking werd uitgemoord. Doordat ze zich ter bescherming hielden aan de wet van reinheid. En later kwam men tot de ontdekking dat de Joodse reinheidswetten zeer belangrijk waren bij bestrijding van besmettelijke ziekten. Maar je kan ook denken aan de besnijdenis. Dat was een uiterlijk teken van verbondenheid. Maar het had ook een medische kant. Het tijdstip de achtste dag, als je dat uitzoekt, dat is het juiste moment om dit te doen. Dan was de weerstand van het kind is dan op zijn hoogst, want hij gaat zelf eigen stoffen aanmaken na de geboorte en de bloeddruk is op de achtste dag het laagst. En besneden mannen hebben veel minder kans op geslachtsziekten dan onbesneden mannen. Dus ook daar zie je een begrip aan bescherming. Heel veel van deze reinigingswetten zijn terug te voeren op de medische situatie. Als je er iets meer over wilt weten, dit boek gaat er heel minutieus op in. Ik vind het was een hele pil om door te lezen, maar wel erg interessant. Ja, en even tussendoor, het is natuurlijk een hele kleine stap naar de situatie van nu. We hebben te maken met een besmettelijke ziekte die over heel de wereld rondgaat en waarvoor alsnog geen medicijn tegen is. En de voorzorgsmaatregelen die zijn te vergelijken met die reinigingswetten. Wassen, afzonderen als je denkt dat je ziek bent. Laat je controleren. Hè. We kunnen sinds kort hier naar de evenementenhal. Het zijn Bijbelse begrippen, zoals je ziet. En ik vind het dan ook wel opmerkelijk dat er vanuit de christelijke hoek vrij negatief gereageerd wordt op de voorzorgsmaatregelen die de overheid vraagt om dat virus terug te dingen. Er zijn hele complottheorieën die rondgestuurd worden. En zeker, het is uiteraard goed om waakzaam te zijn. Maar we weten intussen dat het ook zijn nut heeft. Dus ik vind de zorg vanuit de overheid positief. En ik begrijp ook niet alle maatregelen en alle keuzes die gemaakt worden. En ik begrijp ook dat het economisch heel veel mensen raakt, omdat het gevolgen heeft. Maar de persoonlijke maatregelen, die komen overeen met de reinigingswetten zoals we kennen in de Bijbel. En hiermee wil ik natuurlijk niet de overheid naast God zetten, dat is ook duidelijk. Maar we hebben gezien in de tijd al van de pest dat het heel effectief was. En net zo min als ik alles begrijp, ik denk dat het volk het ook niet allemaal begreep. Ten eerste hadden zij de medische kennis niet, maar God vroeg gehoorzaamheid. Ook al begrepen ze op dat moment niet waarom ze iets moesten doen. Maar al die voorschriften hadden tot doel het volk te beschermen tegen ziekte, zodat het een sterk volk bleef en werd. Hadden deze reinigingswetten dan alleen het doel om niet ziek te worden? Nee, het ging verder. Reinheid was verbonden met de tempel, met God. En zoals eerder gezegd, God kan niet samengaan met onreinheid, met onzuiverheid. Wilde je God ontmoeten, dan kon dat alleen als je rein was, zuiver was. Het ging om gezindheid van mensen, gehoorzaamheid. Een offer brengen als je onrein was, wat ik net al gezegd heb, dat veranderde je lichaam niet. Wel je geest. Het kostte je iets. En daarom, dat zie je ook iedere keer terugkomen, het offer wat je moest brengen, dat was afgestemd op de rijkdom van de persoon. Als je heel rijk was, moest je een groot offer brengen. Was je minder rijk of zelfs arm, dan kon je volstaan met een duif of iets kleins. Het ging erom dat je een besef had wat God meegegeven had. En we zien dat ook bij Naaman in 2 Koningen 5. En bij deze geschiedenis gaat het over het eerste instantie over het uiterlijk. In dit geval de melaatsheid van Naaman. En in tweede instantie over het innerlijk. De overgave om in de Jordaan zich onder te dompelen. Daar komen deze uiterlijke en innerlijke dingen bij elkaar. En het ging niet om het water van de Jordaan. Het ging om de bereidheid van Naaman om te doen wat de profeet Elisa hem geadviseerd had. Om rein te worden. Daar ging het om. En dat is ook waar het voor ons om gaat. Die reinigingswetten die zijn niet meer van toepassing. We zijn gereinigd door het offer van de Heer Jezus. Gewassen, we zingen, witter dan sneeuw zelfs. En hierdoor kunnen we vrijmoedig, maar ook rein bij God komen. Zoals de mensen vroeger naar de tempel mochten gaan als ze rein waren. En toch roept de Bijbel ons op om rein te leven. We leven in een aarde, in een wereld waarin we verontreinigd worden met dingen die niet van God zijn. Gewoonten, gedachten, plaatsen waar we naartoe gaan of waar we deel aan nemen. Hoe we ons kleden, wat we zien, wat we horen, wat we lezen. Allemaal dingen die betrekking hebben op rein zijn. Het heeft invloed op ons en onreinheid, dat kan leiden tot zonde. En het verlangen van God is dat we voorkomen om besmet te raken. Je zou het, als je het onder elkaar zet, zou je het zo kunnen zien. Uiterlijk rein leven beschermt je tegen ziekte en innerlijk rein leven beschermt je tegen zonde. Dus we hoeven ons niet meer te wassen als we 's morgens naar de samenkomst gaan. Het mag wel, ik vind het wel prettig over het algemeen. Maar niet meer om gereinigd te worden in de zin van het Oude Testament. En ik begon er al over dat woordje rein, dat komen we niet meer zo vaak tegen. Maar dat zou misschien een mooie vraag zijn voor bij de koffie. Lukt het je om rein te zijn in je gedachten? Want Jezus spreekt hierover in Matthäus 5, vers 28 en verder. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. De lat van reinheid ligt dus best hoog. En dat rein zijn, en met name in je gedachten, dat komt in het Nieuwe Testament een paar keer naar voren. En dat is ook niet verwonderlijk, want wat er in je gedachten leeft, groeit, dat krijgt vervolg in wat je doet. En zoals ik al zei, dat kan het begin zijn van zonde. En daarom zegt Jezus in Matteüs 23 tegen de Farizeeën, een heel scherp stuk. Wee jullie schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars. De buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af. Maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onrechtmatigheid. Blinde Farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om. En dan wordt de buitenkant vanzelf schoon. En dan komt die tekst dat de Heer Jezus ze vergelijkt met witgepleisterde graven. En dat zie je in verschillende gebeurtenissen in de Bijbel terug. Dat Jezus gaat eigenlijk voorbij aan de buitenkant van de mens. En hij gaat op zoek, door vragen te stellen, door ze te ontmoeten, naar de binnenkant, wie ze zijn. En ik denk dat dat ook twee dingen zijn die wij mogen leren. Dat we de mensen niet op hun buitenkant beoordelen, maar op zoek gaan naar wie ze werkelijk zijn. Contact met ze krijgen. Maar ook dat God op zoek is naar onze binnenkant. Wees rein in wie je bent. Is onreinheid dan afgeschreven bij God? Nee. En dan kom ik helemaal weer, ga ik terug even naar het begin, naar de ark van Noach. Want rein en onrein gingen mee in de ark. En ze overleefden de zondvloed. Want dat is het verlangen van God. Reinheid bij God heeft maar één doel. Gezond leven. Amen. Ik wil nog twee liederen met jullie zingen. Het eerste lied Abba Vader,